provincie Flevoland. Hartelijk welkom allemaal op deze vergadering van 27 november 2013. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Sloot, de heer Kramer, de heer Miske, mevrouw Baks en de heer Van Klaveren. Heb ik dan iemand overgeslagen of zijn we verder compleet? Dat is het geval, we moeten er straks even op letten bij de stemmingen dat we dat correct tellen. Ik ga over naar agenda punt 2, dat betreft de vaststelling van de agenda. Er zijn naar aanleiding van de opinieronde van hedenmiddag 2 hamerstukken aan de agenda toegevoegd. Dat ziet u voor u op de nieuwe agenda die voor u ligt. De fractie van de PVV heeft aangekondigd nadere vragen te willen stellen over Dimitrov. De fractie van de SP heeft aangekondigd een mondelinge vraag te willen stellen over de OV-oplaadpunten. De fractie van de VVD heeft aangekondigd een mondelinge vraag te willen stellen over de uitvoeringsovereenkomst Raam. De fracties van de SGP, CDA en ChristenUnie hebben aangegeven een mondelinge vraag te willen stellen over Kornwerderzand, moet ik goed uitspreken. En ik stel u voor om die vragen onder agenda punt 4 te behandelen zoals wij dat gebruikelijk doen. Verder, zoals u weet, is er bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend met als onderwerp kostendekkingsgraad openbaar vervoer. Dat was motie nummer 11. Daar staakten de stemmen bij de stemming en zoals het reglement dat voorschrijft, wordt dan in de eerstvolgende vergadering, en dat is deze vergadering, de motie opnieuw in stemming gebracht, waarbij of de motie wordt aangenomen of afgewezen. Als de stemmen opnieuw staken, dan is conform de provinciewet de motie verworpen. Dan weet u dat vast. Zijn er nog fracties die een motie vreemd aan de orde van de dag willen instellen? Ik heb daar geluiden over gehoord. De VVD. Mevrouw Meursing, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie wil graag een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over transitie jeugdzorg.
Prima.
Dank u wel.
Dan verzoek ik u de motie nu ook in te dienen, want dan kunnen we hem intussen laten vermenigvuldigen. En dan stel ik voor om de motie te behandelen bij agenda punt 10. En dan vraag ik u bij agenda punt 10 de toelichting te geven. Even kijken, de heer Laagland, gaat uw gang.
Voorzitter, afhankelijk van het antwoord wat wij krijgen op de vragen die wij stellen zometeen, zou het wellicht mogelijk kunnen zijn dat wij ook een motie vreemd aan de orde van de dag willen aanbieden.
Een mooie verspreking.
Hebben wij die gelegenheid nog?
Op het moment dat het onderwerp behandeld wordt in de vergadering, en dat is in dit geval over Dimitrov, ik denk dat u daarop doelt, kunt u naar aanleiding van die behandeling een motie indienen, dan is die niet vreemd aan de orde van de dag, want het staat namelijk op de agenda.
Dank u wel.
Alleen wijs ik u erop dat u dat dan wel bij die behandeling moet doen. Dus u kunt niet achteraf, als de behandeling is afgesloten, nog weer erover beginnen.
Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter.
De heer Jansen.
We kunnen natuurlijk wel, voordat de bespreking voorbij is, een korte schorsing dan vragen.
U kunt altijd om een schorsing vragen als u dat goed doet. Ik hoorde een stem. De heer Siepel.
De behandeling van de mondelinge vragen in de staat is gebonden aan een procedure. Die procedure is beschreven in het reglement van orde. En volgens mij is dat een afwijkende procedure ten opzichte van de bespreking van een onderwerp op de agenda. Dus ik verbaas mij over het antwoord wat u geeft richting de PVV dat bij de behandeling, dus beantwoording van mondelinge vragen, dat een gelegenheid zou kunnen zijn om een motie in te dienen.
Ik sluit nooit uit dat ik het bij het foute eind heb, maar ik verkeer in de veronderstelling dat op het moment dat welk onderwerp dan ook behandeld wordt in de Staten, u altijd het recht heeft om een motie in te dienen. U zegt dat dat niet zo is, dus dat zullen we nakijken. Dan krijgt u daar nog een antwoord op van mij.
Ik meet mij nu niet de kennis aan dat ik zeg van dat het niet is, maar ik zou het graag uitgezocht hebben.
Daar hebben wij een griffier voor, dus u krijgt daar straks antwoord op. Met inachtneming van de gemaakte opmerking en de toezegging die ik zojuist deed, stel ik voor de agenda vast te stellen. Gaat u daarmee akkoord? Dan is al dus besloten. Op agenda punt 3 staat de mededeling, maar die hebben we niet, dus ik stel voor om dat maar over te slaan. Agenda punt 4 is dan het vragenhalf uurtje en ik vraag de heer Gerben Laagland zijn vraag te formuleren, maar voordat hij dat doet, verzoek ik de heer Stuyvenberg mijn plek in te nemen, omdat ik de beantwoording voor mijn rekening zal nemen.
Het woord is aan de heer Laagland.
voorzitter. Op de Statendag van 4 september 2013 heb ik de commissaris van de Koning, de heer Verbeek, gevraagd waarom hij in deze barre economische tijden een bezoek heeft afgelegd aan Dimitrov. Dat terwijl het college in 2011 middels het coalitieakkoord met de provinciale staten had afgesproken dat de vriendschapsbetrekkingen met Dimitrov op een laag pitje zouden worden gezet. Daarnaast heb ik hem gevraagd waarom hij zich daarbij dan ook nog heeft laten vergezellen door het Apollo-ensemble aan een som van 4000 euro ten bedrage, een bedrag, voorzitter, dat werd betaald van onze zuurverdiende belastingcentjes. U kent mijn stellingname daarop. De commissaris heeft toen over het Apollo-ensemble het volgende gezegd. En ik citeer. Voor wat betreft het aspect van het Apollo-ensemble is afgesproken dat we het sociale programma zouden afbouwen. En dat doen we dan ook. Maar dat zouden we op een vriendelijke manier doen. En dat betekent dat het programma zoals dat door het Apollo-ensemble is aangeboden zich nu in zijn slotfase bevindt. En daar was dit een onderdeel van. Einde citaat. Ik heb letterlijk geciteerd. Tot zover de commissaris. Omdat ik nergens in het archief terug kon vinden dat was afgesproken dat wij het sociaal programma met Dimitrov zouden afbouwen, heb ik op 11 september schriftelijk aan het college gevraagd of er na het coalitieakkoord in 2011 nader was besloten om langzaam af te bouwen in plaats van abrupt te beëindigen. En zo ja, waar, wanneer en door wie dat zou zijn besloten en hoe het afbouwschema er dan uit zou zien. Daarop is door het college op 17 oktober geantwoord, ik citeer, de intentie van het coalitieakkoord is de ondersteuning van een maatschappelijke transitie. En als toelichting geven ze erbij, dat is veel breder dan de culturele banden. Dus de ondersteuning van de maatschappelijke transitie te staken en meer te focussen op economische diplomatie. Voorzitter. Ik heb nu twee verschillende versies over het staken van de culturele en sociale betrekkingen met Dimitrov. Enerzijds die van de commissaris, die zegt dat het sociale programma langzaam vanaf 2011 zou worden afgebouwd en dat die afbouw zich in 2013 kennelijk in een slotfase bevond. Tweede wat ik heb meegekregen is die van het college in antwoord op mijn schriftelijke vragen. Dat zegt dat de hele zaak in 2011 in één keer is omgezet in economische diplomatie. Die twee passen niet op elkaar. Mijn vraag aan de commissaris is, bent u het, gezien het antwoord van het college, met de PVV eens, dat u op 4 september 2013... met de stelling dat het sociaal programma over Dimitrov zou worden afgebouwd en dat deze afbouw in 2013 in zijn eindfase zou zijn beland, heeft u toen de Staten kennelijk op onjuiste wijze voorgelegd? Zo nee, waarom niet? Dat was mijn vraag, voorzitter.
Dank u wel. Ik verzoek de commissaris achter het spreekgestoel te plaats te nemen en de beantwoording voor zijn rekening te nemen. Het woord is aan de commissaris.
Ja, voorzitter. Ik merk wel eens vaker dat daar waar ik poog op een onderwerp een goed antwoord te geven, dat we elkaar niet altijd helemaal goed verstaan. Dus ik zal een nieuwe poging doen om uit te leggen wat volgens mij conform het coalitieakkoord wij op een nette manier aan het doen zijn. Er is terecht door u opgemerkt dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat we de met name sociaal-maatschappelijke relatie met Dimitrov zouden afbouwen. Naar mijn overtuiging is dat voortvarend gedaan, maar tegelijkertijd hebben we wel gezegd dat we op een warme manier zouden afbouwen in die zin dat gemaakte afspraken zouden worden nagekomen. Maar toen zat u nog niet in de Staten. Als we even terugkijken naar de vorige Staten en het programma wat we toen deden rond bijvoorbeeld de jeugdzorg, bijvoorbeeld op het punt van onderwijs, bijvoorbeeld op het punt van de gezondheidszorg, dan zijn al die punten vrij abrupt afgebouwd, maar er waren er twee, niet alleen Apollo overigens, ook nog een andere, die zal ik zo nog noemen, waar langerlopende afspraken waren gemaakt waarvan we hebben gezegd, die afspraak komen we na, want dat is een afspraak die we daar gemaakt hebben, maar daarna houdt het ook op. De eerste was de uitwisseling tussen scholieren van basisscholen. Dat is nog 2 jaar doorgegaan en toen is dat afgerond, dus die afspraak is nagekomen. En de tweede was het culturele programma rond het muziekonderwijs in Dimitrov, waar Apollo les geeft aan Russische leerlingen op de muziekschool in Dimitrov. Dus het is niet juist wat u daarnet verwoordde, dat ik op mijn reis het Apollo Ensemble heb meegenomen. Het is een programma wat het Apollo Ensemble daar doet, wat ook zeer gewaardeerd werd, waarvan wij hebben gezegd, wij hebben toen die afspraak gemaakt en dat is conform het coalitieakkoord gemaakt, de afspraken worden nagekomen, maar dat wordt afgebouwd. En daarmee klopt ook de mededeling die wij deden dat dit het laatste jaar was. Overigens werd ons in Dimitrov verteld dat ze inmiddels vanuit de overheid zo enthousiast zijn over dat programma dat het door de overheid overgenomen gaat worden. Dus Apollo zal doorgaan met het geven van die lessen, maar daar zullen wij geen financiële bijdrage meer in leveren. De 4000 euro die u noemde is ook niet het bedrag waarmee die activiteit mogelijk gemaakt wordt. Het is slechts een kleine bijdrage in een veel grotere begroting. Dus dat nog even ter toelichting. Vervolgens is de opdracht, zoals het coalitieakkoord dat op meerdere terreinen doet, gegeven van onderzoek nu of de relatie die we nu eenmaal hebben opgebouwd, of die omgebouwd kan worden in een economische relatie. Dat is wat we op dit moment aan het doen zijn en dat betekent dat wat in de teksten ook staat, de relatie wordt op een laag pitje gezet. Daarmee wordt dus gezegd, de relatie wordt niet gestopt. We houden de relatie wel in stand, maar we houden hem op een laag pitje. En dat betekent in de praktijk, als het agenda technisch lukt, want dat lukt niet elk jaar, dan bezoeken we tenminste één keer per jaar op bestuurlijk niveau Dimitrov om te onderzoeken of we via Dimitrov tot een economische relatie kunnen worden. En daar heb ik eerder u over gerapporteerd. Dat heeft in die zin goed gewerkt, dat via Dimitrov wij in contact gebracht zijn met de minister van Economische Zaken van de regio Moskou. En daar heb ik mee gesproken om te onderzoeken of een handelsmissie vanuit Nederland naar dat gebied één tot de mogelijkheden behoort. Daar hebben we inmiddels een bevestiging op. We zijn daar welkom. En we zijn inmiddels bezig in Flevoland om te inventariseren of er bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn om gebruik te maken van die relatie, zodat het tot een economische missie kan komen. We hebben dat op een laag pitje gedaan, dus het is niet zo dat ik daar wekelijks mee bezig ben. Het is ook niet zo dat ik maandelijks naar Rusland afreis om die relatie verder te ontwikkelen. Dus u moet wel begrijpen dat dat trage processen zijn. Maar dat is de manier waarop we ermee bezig zijn en naar mijn overtuiging volledig binnen het coalitieakkoord, zoals dat is afgesproken. En als dat niet zo is, dan hoor ik dat wel.
Heer Laagland, geeft de beantwoording van de commissaris u gelegenheid om verduidelijkingsvragen te stellen?
Nou, voorzitter, ik ben enigszins verbaasd. Ik heb in mijn schriftelijke vragen expliciet gevraagd of er besloten was langzaam af te bouwen in plaats van abrupt te eindigen. Ik hoor de commissaris zeggen dat op bepaalde aspecten langzaam afgebouwd zou worden. Dan begrijp ik niet goed waarom op mijn vraag zo ja, wanneer en door wie dat zou zijn besloten en hoe dat afbouwschema er dan uit zou zien, er geen antwoord is gekomen op mijn schriftelijke vraagstelling. Dus dan heeft of de commissaris kennelijk iets niet op de juiste wijze uitgedragen, of het college iets niet op de juiste wijze uitgedragen.
Dank u wel. Het woord is aan de commissaris.
Of we hebben elkaar niet voldoende begrepen, maar ik hoop dat mijn antwoord wat ik net gaf u inmiddels de gevraagde duidelijkheid heeft gegeven. Misschien kunt u dat bevestigen.
Daar blijf ik nog steeds zitten met het antwoord van het college.
Mijn vraag blijft, kunt u bevestigen of mijn antwoord u de gevraagde duidelijkheid heeft gegeven?
Uw antwoord heeft duidelijkheid gegeven.
Dank u wel.
Maar niet ten aanzien van datgene wat het college gezegd heeft. Voorzitter, ik wil graag om een schorsing vragen, zodat ik even kan overleggen met mijn fractiegenoten over dit punt.
Schorsing wordt toegestaan en 5 minuten. Dus 8:10 zijn we weer terug.
Dank u wel.
Wij gaan verder met vraag 2. Dat is een vraag van de SP-fractie. Ik begrijp dat de heer Stuyvenberg hem gaat stellen. Zo ruilen we nog eens van plek. Meneer Stuyvenberg, neemt u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het was begin 2011 dat de vorige staten OV-scouts aanstelden op instigatie van de VVD-fractie, met als doel de gebruiksvriendelijkheid van het OV in Flevoland in kaart te brengen. Het was in januari 2012, en ik meen zelfs dat die fractie daar nog gebreide sokken, handschoenen, een sjaal en een muts voor gebreid heeft, maar dat weet ik niet zeker meer.
Een sjaal?
In sjaal. 2012, januari, heeft de PVV-fractie vragen gesteld over de gebruiksvriendelijkheid van de OV-chipkaart en de oplaadpunten. En toen heeft het college geantwoord dat ze dit zouden gaan monitoren, maar op dat moment geen aanleiding zagen om de hoeveelheid oplaadpunten te vergroten. In september 2013 heeft de SP-fractie vragen gesteld en specifiek over oplaadpunten in Noordelijk Flevoland. Daar hebben we min of meer het antwoord op gekregen dat het college geen noodzaak zag om dat verder uit te breiden en voorshands op haar handen zou blijven zitten. Heel fijn kwam de VVD-fractie bij de behandeling van de begroting op 13 november met een motie die door de collegepartijen werd gesteund, maar de overgrote meerderheid en ook de SP-fractie heeft die motie gesteund. Er was toen ook geen ontrading van het college richting de staten om deze motie niet aan te nemen. Nu is onze vraag als SP-fractie, wat is er tussen september 2013 en november 2013 gebeurd bij het college, dat ze blijkbaar toch van plan zijn om het hoeveelheid oplaadpunten en dan specifiek in Noordelijk Flevoland te verhogen. Is dat juist? Betekent dat dan ook daadwerkelijk dat het college invulling gaat geven aan die motie? En binnen welke termijn denkt deze gedeputeerde daar gevolg aan te kunnen geven? Dat zijn onze vragen.
Mag ik gedeputeerde Lollers vragen, maar die had het al begrepen, zie ik. Achter de microfoon plaatsen. En dan gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. De gedeputeerde staat staat nog steeds achter de antwoorden op de vragen van de SP die zij in oktober hebben ingediend. We denken nog steeds dat er voldoende mogelijkheden zijn om de OV-chipkaart op te laden. En dat wordt nog eens bevestigd door het feit dat er vanuit de OV-scouts, en u noemt ze al, geen signalen zijn dat er te weinig zouden zijn. En anderszins komen er ons ook geen klachten binnen over het gebrek aan de oplaadpunten. Tijdens de algemene beschouwing, en de heer Stuyvenberg wees er ook op, is geconstateerd dat er een motie werd ingediend die door een ruime meerderheid werd ondersteund. Volgens mij werd die breder ingediend dan alleen de VVD-fractie. En blij dat de meerderheid van provinciale staten dus een andere mening heeft over die oplaadpunten dan GS. Overigens ging de motie ook wat minder ver dan de vragen die u in de tijd gesteld heeft. Want die vragen die gingen over het plaatsen van oplaadpunten in iedere kern. En deze gingen over oplaadpunten in iedere gemeente. En ik moet ook constateren dat in een aantal gemeenten er al zo'n oplaadpunt staat. Nou, GS respecteert uiteraard de opvatting van de provinciale staten. De motie is met ruime meerderheid aangenomen, zoals u ook aangaf. En begin volgend jaar zullen wij de motie ook gaan uitvoeren. En hoe en op welke wijze dat we dat zullen doen, daar zullen we over berichten op het moment dat we met die uitvoering bezig zijn.
Meneer Stuyvenberg, heeft u nog aanvullende vragen?
Nou, voorzitter, ik ben blij dat de gedeputeerde constateert dat een motie die breed in deze staten wordt aangenomen ook uitgevoerd moet worden. Het siert hem dat hij die ook begin volgend jaar, dus 2014, wel te verstaan. En dat dus gaat niet verder dan de zomer zo'n beetje, het begin. Dat hij dat ook daadwerkelijk gaat uitvoeren en dat wij daar melding van krijgen. Dat staat haaks op hetgeen wat in de tijd aan de SP is medegedeeld. Daar staat ook niet dat in elke kern dat zou moeten, maar ik ben toch heel erg verheugd dat u de motie niet ontraden en hem nu ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dank u wel.
Dank u wel en dank voor de complimenten. Dat is altijd goed om die te ontvangen. Voordat ik naar vraag 3 ga, kom ik nog even terug over de ordevraag die de heer Schiepel stelde rond het vragenhalf uurtje of je daar wel of niet een motie kan indienen. Daar had ik het aan het foute eind. De heer Schiepel had gelijk, dus in het reglement van orde is geregeld. In artikel 94 lid 9 is mij aangereikt dat je bij het vraaghalfuurtje geen motie kunt indienen. Dus dan hebben we die helderheid ook voor de toekomst in de vergadering. Ik ga verder met vraag 3. Dat was een vraag van de VVD-fractie over de uitvoeringsovereenkomst raam. Ik meen dat de heer De Reus die vraag wil stellen. Misschien kunt u achter de microfoon plaatsnemen.
Ja, dank u voorzitter. Op 13 november is de bestuursovereenkomst raam getekend. 20 november de uitvoeringsovereenkomst raam. En wij dachten dat is helemaal in orde. En vergolgens, nou begeeft mijn laptop of iPad het. Ja, vervolgens hebben wij de mededeling gehad van de gedeputeerden met daarin de alle stukken. En dat was voor ons volstrekt helder. Ik heb afgelopen maandag bij Omroep Flevoland een uitzending beluisterd met nogal wat gemeenteraadsleden uit Almere, waar volstrekte onhelderheid werd gezaaid over wat betekent dat nou. Ook de commissaris heeft er een mededeling aan marge gedaan en dat levert onhelderheid op. Dus ik heb gewoon een vraag aan de verantwoordelijk portefeuillehouder en die luidt als volgt, het is ook maar één vraag. Kan de gedeputeerde duidelijkheid geven over de bijdrage van de provincie en wat er in Omroep Flevoland is verwoord, ontkrachten?
Gedeputeerde Geijers.
Dank u wel, voorzitter. Graag de vergadering. Het is inderdaad memorabel dat we vorige week in Almere de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk getekend hebben en met de gemeente Almere en dus uiteraard met de provincie. Dat was een feestelijke bijeenkomst waar wij de stukken overgedragen hebben aan uw zeer geachte statenlid, de heer Arie Stuyvenbergen, als vicevoorzitter van de Staten. En de week daarvoor, de heer De Reus zegt het, hebben wij inderdaad de overeenkomst, de bestuursovereenkomst getekend. Dat had ermee te maken dat dat in Den Haag op dat moment met alle partijen komt. Vorige week is dat bekrachtigd in Almere. En wij hebben de stuk aan u doorgegeven en daar is afgesproken het volgende. Dat wij samen met u, hier in de zaal, als statenleden, en dat staat ook in de overeenkomst, dat staat in de uitvoeringsovereenkomst, in het eerste kwartaal van 2014, de governance van de fondsvorming en de bedragen die daarbij horen, dus in gaan vullen. Dat wordt voorbereid en dat betekent dat dat proces loopt. Het artikel waar u naar verwijst, of de discussie van is het eind van het jaar eventueel aan de orde, wat de commissaris in zijn betoog op Omroep Flevoland heeft gezegd en ook heeft bedoeld, dat er inderdaad komend jaar ook nog een discussie is over het provinciefonds. En dat dat misschien wel bij de schaalsprong van Almere wat extra's op zou kunnen leveren. En dat ook wellicht er samen met u gekeken kan worden. Zijn er in relatie tot een miljard, want ik wil het even nog een keer noemen, een miljard wat vorige week getekend is en binnengehaald is de komende jaren naar Flevoland, of daar nog iets extra's bij zou kunnen. Daar gaat u over. Dus er is volstrekte duidelijkheid ook naar de gemeente Almere, ook naar ons. Wij staan voor onze afspraak en dat betekent ook dat wij de bijdrage aan Almere in het eerste kwartaal van 2014 gaan vaststellen, conform de handtekening die deze gedeputeerde namens het college van GS gezet heeft, onder voorbehoud van uw definitieve goedkeuring. Het procesgang daarvoor is december, januari, februari, maart, dat u in de juiste volgorde alles in de Staten aangeboden krijgt. Dank u wel, voorzitter.
De heer Reus.
Dank voor de heldere beantwoording. Dat stelt mij in ieder geval gerust. Nog wel één aanvullende opmerking van mijn kant. Op het moment dat er opnieuw gelden worden herverdeeld via het provinciefonds, dan komt het naar hopelijk een deel naar de provincie Flevoland. Dan gaan de Staten daarover. Het hoeft niet noodzakelijkerwijze aan de uitvoeringsovereenkomst Almere te worden gegeven. Er zijn meer inwoners in deze provincie.
Waarvan akte?
Het voorstel wat wij aan u gaan voorstellen is dat u daar uiteindelijk ook over gaat. En in relatie tot de afspraken met het Rijk komen wij onze afspraken na. Daar heeft deze gedeputeerde de handtekening voor gezet. En u bent dan zet in het eerste kwartaal van volgend jaar.
Dank u wel. Dan gaan wij naar de volgende vraag van de fracties SGP, CDA en ChristenUnie betreffende de Kornwerderzand. De heer Siepel gaat die vraag stellen. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Wij hadden twee weken geleden in deze staat een algemene beschouwing en toen stond er al een interruptiedebatje met gedeputeerde Lodders over de geplande werkzaamheden aan de afsluitdijk en de mogelijkheid om gelijktijdig iets te doen aan een probleem waar veel watergerelateerde bedrijven in Flevoland mee te maken hebben. En namens de fractie van SGP, CDA en ChristenUnie wil ik daarover toch een aantal vervolgvragen aan het college stellen. En dat zijn er vier. En de eerste vraag is: erkent het college het provinciaal belang van goede vaarverbindingen van en naar de huidige en toekomstige havenlocaties binnen en buiten Flevoland? De tweede vraag, is het college bereid om, vergelijkbaar met de inzet van het college op het gebied van infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart, zich ook in te zetten voor de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland over het water? 3. Deelt het college het standpunt van de fracties van SGP, CDA en ChristenUnie, dat in het belang van de nautische en de maritieme industrie, de visserijsector en andere watergerelateerde bedrijvigheid, de situatie bij Kornwerder Zand een ernstig knelpunt is voor de ontwikkeling van deze sectoren? En tot slot, voorzitter, kan het college toezeggen dat de hiervoor genoemde belangen integraal onderdeel zullen zijn van de reeds aangekondigde heroverweging van deelname in de regionale stuurgroep en dat deze heroverweging op de meest korte termijn aan de staat zal plaatsvinden en de uitkomst hiervan met de staten zullen worden gedeeld?
Gedeputeerde Lodders.
Dank u wel, voorzitter. Het antwoord zou heel eenvoudig 4 keer ja kunnen zijn, maar ik wil er toch even wat meer op ingaan. Ja, het college erkent een goede vaarwegverbinding ook voor Flevoland. Zeker als het gaat om belangrijke ontwikkelingen zoals Flevokust en de buitendijkse haven op Urk. Ja, er is bereidheid om ons ook in te zetten om verbetering van de bereikbaarheid over water te bewerkstelligen. Zeker als blijkt dat er ook ontwikkelingen belemmerd worden als die bereikbaarheid niet goed is of als de bereikbaarheid te beperkt is. Ja, in dat licht zou Kornwerder Zand inderdaad een knelpunt kunnen zijn. We krijgen daar inmiddels ook wat signalen over naar aanleiding van het debatje wat we 2 weken geleden hebben gevoerd vanuit gemeentebesturen. Urk heeft mij er al op aangesproken, ook vanuit Lelystad zijn er wat signalen. En ik kan u zeggen dat er inmiddels een notitie in voorbereiding is die over 2 weken in GS aan de orde zal komen, waarbij de belangen die ik net genoemd heb ook deel van uit zullen maken. En dat zal moeten leiden tot een heroverweging van het provinciale standpunt waar we het vorige keer ook over gehad hebben met elkaar. En we zullen u over de uitkomsten daarvan informeren.
Dank u wel, de heer Siepel.
Ja, voorzitter, ik ben blij om te horen dat de signalen die de staten bereiken ook bij het college terechtkomen. Gedeputeerde Lodders verwijst naar een aantal voorbehouden. Hè, als blijkt dat, dat moet dan maar in de uitkomst of in het proces moet dat betrokken worden. We zijn blij om te horen dat u daar niet alleen vanuit de bereikbaarheid naar wilt kijken, maar ook de economische belangen mee wilt wegen. En als die notitie dit jaar nog in het college behandeld wordt, lijkt het mij ook alleszins redelijk dat de uitkomsten ervan dit jaar ook bij de staten bekend zullen zijn.
Dank u wel. Dan is daarmee dit voldoende afgehandeld. En hebben we agenda punt 4 ook afgehandeld. Ik wijs u er intussen op dat de motie die door de VVD is aangekondigd, die later deze vergadering wordt behandeld, inmiddels op uw iPad zou moeten zijn aangeland. Dus hij wordt niet meer in papier uitgedeeld. U kunt hem op uw iPad vinden bij de stukken van deze vergadering. Ik ga verder met agenda punt 5. Dat is de lijst van ingekomen stukken. Ik stel voor om deze lijst conform de adviezen af te doen. Gaat u daarmee akkoord? Niemand bezwaar tegen? De heer Kok, u steekt uw hand op. U krabbelt, sorry. Verkeerd begrepen. Dan wordt dat verder conform afgedaan. Agenda punt 6. Ter vastlegging liggen voor u de besluitenlijsten van Provinciale Staten van 9 oktober en 16 oktober en de opinierondes 1 tot en met 5 van 16 oktober 2013. Ik ken geen verzoeken tot wijziging van deze verslagen. Gaat u daarmee akkoord?
Voorzitter.
De heer Simonsen, ga u gang.
Ik wil nog wel een opmerking maken. En die is in het verleden al meer gemaakt door andere fracties. Maar die moet me echt van het hart. De laatste 2 weken heb ik geprobeerd de begrotingsbehandeling van de opinieronde ruimte tevoorschijn te krijgen. Af te luisteren als eenmansfractie. Doe dat natuurlijk vaker. Wat is er gezegd? De eerste bijeenkomst van de opinieronde over Deon, precies hetzelfde. De kwaliteit van die opnames zijn dusdanig slecht dat het niet of nauwelijks te doen is om de trend van het debat ook maar enigszins te kunnen volgen. Wij voelen ons belemmerd in ons werk. En wij staan eigenlijk op het standpunt dat de wijze van verslaglegging maar eens heroverwogen moet worden in de opinierondes. Daar gaat het dan om.
Ik stel u voor dat ik dit agendeer in het presidium. Dan wordt het daar besproken en krijgt u bericht terug hoe we daarmee omgaan. Is dat een correcte wijze om ermee om te gaan? Ik denk dat het aan het presidium is om dit te bespreken. Andere opmerkingen nog? Dan wordt verder conform de besluitenlijsten vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 8. Nee, sorry. Ik ga niet goed naar agenda punt 7, de hamerstukken. Dat zijn er twee. Het eerste hamerstuk is de aanwijzing van de regionale kering havenkwartier Zeewolde. Gaat u ermee akkoord dat we dat als hamerstuk afdoen? Al dus besloten. Dan is het tweede onderwerp de zevende wijziging verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen. Doen we dat ook als hamerstuk af? Gaat u daarmee akkoord? Al dus besloten. Conform de beide voorstellen. Dan gaan we naar agenda punt 8. Dat betreft de bespreekstukken. Dan beginnen we met de kadernotitie bestuurlijk risicomanagement. Wie van u wenst daarover het woord? De heer Bosma, gaat u gaan. Gewoon vanaf uw stoel, kan wel. Meneer, ik zit even, wacht even, ik zal even inventariseren. Zijn er veel sprekers? Eén nog? Nou, dan kunnen we het vanaf de stoel wel doen, denk ik. De heer Bosma.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is van mening dat het goed is dat er een vervolg komt op de in 2008 ingezette ontwikkelingen. Het stuk wat er nu ligt is wat ons betreft een goed vervolg. Toch vindt de VVD het jammer dat er zo weinig ingegaan wordt op waar we nu echt staan als het gaat over risicomanagement. Dat we nog niet geheel een volwassen organisatie op dat punt zijn, dat staat buiten kijf. Ik noem maar even drie letters. OVW. Wat ons betreft mag in figuur 1 van de bestuurlijke kadernotitie voorzien worden van een duiding waar we nu staan, met een toelichting hoe de planning is om ons verder te brengen. De bestuurlijke kadernotitie gaat zeer uitgebreid in op te hanteren weerstandsvermogen. Wat ons betreft is dat een te enge benadering. De VVD vindt dat er voldoende reserves moeten zijn en dat bijstelling plaatsvindt als je, met betrekking tot risicomanagement, het huis op orde hebt. Er zijn nu voldoende reserves. Reserves die ons inziens juist voorkomen uit onderbestedingen. Door de terechte strakkere financiële beheersing valt bij een steeds snellere veranderde omgeving onze uitvoering stil. Dat leidt tot oplopende reserves. Oplossing zit wat betreft de VVD in het verder professionaliseren van de interne organisatie en niet nu al te willen verlagen door het bestemmen van de middelen van de reserves. Het is geen doel wat ons betreft om 1.1 te realiseren. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Kok van D66.
Okay. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, D66 vindt dit een goede kadernotitie. Risicomanagement vraagt erom onderdeel van de cultuur te zijn. En de risico's moeten transparant worden meegewogen in de besluitvorming. En niet worden weggemoffeld als ze politiek bestuurlijk niet zouden uitkomen. Provinciale staten moeten bij elk besluit de risico's op het gebied van financiën en communicatie kunnen afwegen. En dus moet bij elk statenvoorstel door gedeputeerde staten inzichtelijk worden gemaakt wat de risico's zijn. En dan kan provinciale staten die meenemen in de afwegingen. Voorzitter, we hebben er ook al in de opinieronde over gesproken. D66 zou graag willen dat het format van de statenvoorstellen daarop wordt aangepast. En dat we dus na kanttekening een extra hoofdje risico's krijgen. Zo wordt duidelijk wat wordt verwacht en dat kan in het dagelijkse werk een geheugensteun zijn voor de stellen. En zo kan het onderdeel worden van de cultuur. Daarbij vinden we ook dat risico's eigenlijk geen kanttekeningen zijn. Dus dat zou allemaal een argument voor een extra hoofdje financiële risico's of communicatieve risico's zijn. Ik zou graag gedeputeerde staten willen vragen of het inderdaad de bedoeling is dat er een extra hoofdje risico's in de statenvoorstellen komt.
Dank u wel. De gedeputeerde. Wilt u achter de microfoon?
Voorzitter, mag ik ook nog een kleine bijdrage leveren als u het goed vindt?
Maar ik vroeg net of u uw hand opstak en dat deed u niet. Maar ik heb geïnventariseerd wie er wilde spreken en u heeft zich niet gemeld.
Bij deze dan, als het nog kan.
Ja, ik kan me voorstellen dat het wat langer duurt voordat u... Ja. Gaat uw gang.
Ik word afgeleid door mijn...
Ik zal welwillend zijn, meneer Kok.
Ja, dank u.
Gaat uw gang.
Voorzitter, al in 2008 is een eerste visienota voorgelegd aan PS waarin de schets van de ontwikkeling van ad hoc naar meer gestructureerd en integraal risicomanagement. Uiteindelijk is na zoveel jaar volledige implementatie voorzien per 2015. Bij tussenpozen is PS op een of andere wijze betrokken geweest. En nu ligt er een bestuurlijke kadernotitie risicomanagement voor gedateerd augustus 2013. Inmiddels zijn we wel 5 jaar verder en een aantal ervaringen zoals Oostvaarderswold rijker. Het schiet niet echt op. Centraal staat de vraag welke mate van risicotolerantie PS acceptabel vindt en wat de risicobereidheid is. Dit veronderstelt dat er ex ante een helder inzicht bestaat in de werkwijze en inrichting van het risicomanagement. Cruciaal zijn in dat kader het risicoprofiel en beheersing als ook de vereiste weerstandscapaciteit. Bepaling van het weerstandsvermogen dient transparant en consistent te zijn voor wat betreft de onderliggende componenten. Geconstateerd kan worden dat de inschatting en verwerking van risico's, hoe subjectief soms ook, binnen de organisatie geleidelijk wordt ingebed. De professionalisering van het totale proces is gaande. Waar het hier om gaat is dat PS wordt gevraagd het bestuurlijk kader vast te stellen. De fractie van de PVV kan zich in principe vinden in de gekozen opzet, onder de aantekening dat het proces nog niet volledig is afgerond. Daarnaast wordt onderkend dat de waarde van de set spelregels sterk afhangt van het bewustzijn en de cultuur van de ambtelijke organisatie. Wat ons betreft kunnen waarschuwingen in de nota, als onder meer voorkom risicokramp en zonder ambities geen risico, gewoon geschrapt worden. Dat soort kreten draagt niet bij aan een inhoudelijke bespreking. Bepalend zijn ook de aard van de beheersmaatregelen per geval en de relatie tot het weerstandsvermogen. Laatste dient in een nieuwe nota reserves en voorzieningen expliciet te worden gemaakt begin 2014. Die nota is namelijk een essentieel onderdeel van de verdere discussie. De voorliggende kadernota kan onder de gegeven kanttekeningen worden vastgesteld. Een definitief oordeel is pas te geven na volledige afronding per hopelijk dan 2015. Dank u wel.
Dank u wel. Veel van de opmerkingen zijn meer verklaringen dan vragen, maar een enkel punt is denk ik nog wel een reactie mogelijk. De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dat kan inderdaad heel kort. De heer Bosman maakt een aantal opmerkingen over dat hij graag ook zou willen zien waar we nu staan. Ik ben het met hem eens omdat het verstandig is om dat ook regelmatig te bekijken. Maar een kadernota is natuurlijk nog niet helemaal de plek daarvoor. Ik denk wel dat het goed is dat wij in de PNC-sliekers elke keer opnieuw eens even die vraag stellen. Van zijn we er nu en op welke punten moeten we nog vorderingen maken? Omdat het,
voorzitter,
wat mij betreft ook goed is om in de praktijk te kijken wat levert nou echt op wat we met elkaar hebben gedaan.
Interruptie van de heer Bosman.
Mijn vraag wordt ook mede ingegeven en ik denk dat de heer van de PVV aan de overkant dat eigenlijk ook al aangeeft. In 2008 lag er een, laat zeggen, een kader. Dat was eigenlijk al een behoorlijk kadervormend goed voor de uitvoering bereid stuk. En nu zien we eigenlijk weer een soort met kader. Dus die slag naar de praktijk en slag van waar staan we nu is wel een beetje ingegeven omdat het ook wel wat lang duurt daarvoor.
Akkoord, ik bedoel, maar ik zou de laatste zijn die zou ontkennen dat we niet vorderingen hebben gemaakt. Want de kadernota die hier nu ligt is ook iets wat we in de praktijk ook op dit moment uitvoeren zo. En in die zin is er wel veel gebeurd sinds 2008. Ik neem even kennis van uw opmerking over het weerstandsvermogen. Ik denk dat dat terecht, zoals de heer Kok ook aangaf, de nota's reserve en voorzieningen nog een discussie zal zijn. Zal er ook op die manier dan aandacht aan besteden. De heer Kok van D66... stelde een vraag over het format van het statenvoorstel. Ik vroeg me even af of u zelf over dat format gaat of wij dat doen. Als de vraag zo wordt voorgelegd, dan heb ik wel de neiging om te zeggen, alles wat met risicomanagement te maken heeft, moet integraal in dat voorstel zitten. En er kunnen ook nadeel zijn om daar een kopje van te maken waarbij het even snel wordt afgedaan. Zonder dat ik daar nu meteen een oordeel op heb, zou ik zeggen, laten we daar eens even goed over nadenken wat de beste manier is. En misschien dat uw griffje even mee kan denken of dat format iets is waar u zelf vooral ook een mening over moet hebben of dat dat aan het college is. Ten slotte denk ik ook van de PVV. Nou, die geeft aan dat de fractie in kan stemmen met dit voorstel. Dat maakt het voor mij toch een memorabele avond vanavond, voorzitter.
Voorzitter.
Hij wijst er vervolgens op dat de nota...
Wacht even, meneer gedeputeerde Witteman. De heer Kok wil een interruptie plegen.
Het wordt nu wel erg absoluut geformuleerd door de gedeputeerde. Dat ben ik wel van hem gewend overigens. Maar ik zou nog wat tegengas willen geven. Er zijn de nodige kanttekeningen, die heb ik ook geformuleerd. En ik heb ook gezegd, een definitief oordeel kan op dit moment nog niet plaatsvinden in ieder geval. Ik zie dit ook net als de VVD meer als het eiken van een tussenstand dan het geven van een eindoordeel.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, ik begrijp dat. Maar nogmaals, ik hoorde toch instemming. En vervolgens inderdaad daar nog een aantal belangrijke kanttekeningen bij. Maar ik wil de eerste winst maar even pakken. Als u zegt het heeft lang geduurd, dan ben ik dat wel met u eens. 2008, 2013 is lang. Maar tegelijkertijd hebben we gezien dat er ook vooral een groot cultuurveranderingsproces aan de gang is gegaan. En die verandering, die neemt over het algemeen veel tijd in. En dan valt die periode nog wel mee. En wij spreken ook elkaar weer bij de komende nota, reserves en voorzieningen.
Dank u wel. Daarmee voldoende afgedaan, neem ik aan. Is er behoefte aan een tweede termijn? Anders gaan we over tot de heer Kok. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank aan gedeputeerde voor het antwoord. Ik zat inderdaad ook te twijfelen, wordt het nou bij gedeputeerde staten thuis of bij het presidium? Want ik zou me kunnen voorstellen dat wij inderdaad over ons eigen format gaan. Maar het is natuurlijk wel gedeputeerde staten die dat format moet invullen. Dus de medewerking van gedeputeerde staten is denk ik wel nodig. Maar ik denk dat ik op zich wel de handschoen kan oppakken in de zin van dat we daarna kunnen kijken met elkaar. En ik heb mijn collega Erik Kunst gevraagd om het in het presidium mee te nemen.
Nou, dan wachten we dat maar af.
Ja, ja, veel meer kan ik op dit moment niet van maken, voorzitter.
Ik hoorde nog een stem ergens. Iemand nog het woord? Dat is niet het geval. Kunnen we overgaan tot stemming? Wie van u stemt voor dit voorstel? Fractie 50+. Fractie D66. Fractie SP. Fractie PVV met uitzondering. Niet met uitzondering, de heer Kok. Laten we even duidelijk afspreken. Als we ergens voor zijn of iets wil vragen, dan steekt u uw hand op. En als dat niet zo is, dan laat u hem liggen. De CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, VVD. Daarmee is het met algemene stemmen volgens mij aangenomen. Dan gaan we naar agendapunt 8b, het intergemeentelijk structuurvisie Oosterwold. Wie van u wenst daarover het woord te voeren? Mevrouw Van Hoof, gaat uw gang. VVD-vraag.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Oosterwold is een nieuw type ontwikkeling. Er is meer ruimte voor de vraag, meer ruimte voor initiatief en dat past goed bij Flevoland. Het gebied is een transitiegebied tussen stad en platteland en ons provinciale omgevingsbeleid maakt onderscheid in de provinciale kaders voor het stedelijk en het landelijk gebied. Dus wij zoeken nu een model waarin we voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheid en tevens ruimte geven aan initiatieven. U vraagt onze bereidheid op een aantal genoemde onderdelen in dit stuk om af te wijken van het provinciale omgevingsbeleid en om dan niet te toetsen voor een periode van voorlopig 3 jaar. Het lijkt erop dat er over 3 jaar een nieuw bestemmingsplan komt voor dit gebied en het lijkt een logisch moment om dan te kijken hoe vorm kan worden gegeven aan de wettelijke kaders die van toepassing zijn op dat gebied. Wij vinden 3 jaar wel lang voor een experiment. En daarom zijn we ook benieuwd hoe wij omgaan met de risico's in die periode van 3 jaar. Voor ons gevoel hebben wij een aantal risico's die wij als provincie zouden moeten monitoren. En wij zouden hier als staten graag over geïnformeerd worden. We weten dus nog niet of dit opportun is, maar we willen in ieder geval weten of we zouden kunnen sturen op het moment dat daar behoefte aan is. En ik ben benieuwd of de gedeputeerde ons een antwoord kan geven waarin wij duidelijkheid krijgen over onze sturingsknop. Dank u wel.
Dank u wel. Welke fracties nog meer? De heer Pels, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik werd net al gezegd, het is een unieke en eenmalige opgave, het Oosterwold. We gaan dat ook heel anders doen dan we tot nu toe gewend zijn. Dat kan niet binnen de bestaande beleidskaders. Dat maakt het stuk voldoende duidelijk. Toch vinden wij deze ontwikkelingen erg belangrijk voor Almere en Flevoland. Dus wij hebben op zich wel die bereidheid om dat toe te staan. En ja, de risico's lijken ons op zich beperkt. Ik denk niet dat daar binnen 3 jaar een hele stad ineens verrezen is. Als we zien hoe traag de ruimtelijke ontwikkelingen nu gaan, hè, rond de A6, A27 bijvoorbeeld. Dus wij durven dat wel aan en wij stemmen in met de beslispunten en we wensen het college veel succes met deze opgave.
Dank u wel. Mevrouw Schotman, CDA.
Voorzitter, dank u wel. Het CDA kan ook instemmen met dit voorstel en daarbij willen we graag opmerken dat het ook een bijzonder zienswijze is die op zeer kundige wijze invulling heeft gegeven aan de nieuwe wijze van ontwikkelen. En daarmee toch handen en voeten kunnen geven aan het klassieke planologisch model wat het omgevingsplan nog is. En bij deze ook eigenlijk wel de complimenten hoe op deze manier daarop is ingespeeld. En daarbij vinden wij een termijn van 3 jaar zeker niet te lang om dit ook een plekje en een ruimte te geven om te kijken van hoe gaat het nou. En is juist op deze manier ook worden de risico's naar onze beleving juist beperkt. Dus in die zin willen wij dan weer bevestigen dat we kunnen instemmen met dit voorstel. En wensen het college veel succes met het vervolg.
Hartelijk dank. De heer Simons, de SGP.
Ja, voorzitter. Ook de SGP wil positief staan in die eerste fase van Oosterwold, om die open te stellen. Daarvoor willen we dus op een 5-tal punten eventueel afwijken van het omgevingsplan. In essentie, dat wil ik toch ook uitgesproken hebben, vindt de SGP een gebied van 4300 hectare erg fors. En tevens stellen wij ons op het standpunt dat agrariërs altijd de mogelijkheid moeten hebben om hun bestaan elders op te bouwen. Daar moet in dit proces wel oog voor zijn.
Dank u wel. Ik kijk de rij even af. De heer Boutkamp, PVV, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Oosterwold is wat de PVV betreft ingehaald door de realiteit. De nieuwe CPB-prognoses met betrekking tot de groei van Almere, 40.000 nieuwe inwoners tot 2030, maken deze exercitie overbodig. Binnen de bestaande stadsdelen van Almere is genoeg ruimte om te groeien. Ook de met veel bombarie gepresenteerde raamovereenkomst staat vol met luchtkastelen. Onder andere een forse groei van arbeidsplaatsen. Voorzitter, alleen bij de start van Almere waren er meer arbeidsplaatsen dan inwoners. De IJmeerverbinding is nu een stip op de horizon geworden. En dat betekent dat ze Flevolanders in de file blijven staan. Ook voor Oosterwold heeft dit college zijn eigen luchtkasteel, namelijk het realiseren van 20.000 tot 30.000 arbeidsplaatsen. En opnieuw zullen aanwezige landbouw- en veeteeltbedrijven het slachtoffer zijn, zoals ook bij Oostvaarderswold. Door in te stemmen met dit plan creëert men een precedent en wederom schat dit college de risico's laag in. En dan tenslotte, voorzitter, de organische ontwikkeling. Alleen daar al krijg je spontaan puistjes van. En in de ogen van de PVV wordt dit speeltje een bodemloze put. Ik dank u wel.
Dank u wel. Ik ben benieuwd wie die puistjes dan uitknijpt straks. Maar we gaan verder. Fractie SP nog? Fractie D66, de heer Rijsberman.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente Almere heeft een prachtig verbeelde visie voor Almere-Oosterwold neergelegd. Een gevarieerd gebied waar iedereen een plekje kan vinden voor zijn speciale leefwensen. Mensen kunnen daar in vrijheid bouwen. Het idee dat we regels loslaten en dat we vertrouwen op de eigen kracht van mensen om zo'n gebied in te richten, spreekt D66 zeer aan. Maar als we door de mooie plaatjes heen kijken, heeft Almere een groot gebied dat nu vooral uit akkers bestaat en waar mensen en bedrijven iets neer mogen zetten, met een marginaal aantal regels en de verantwoordelijkheid om zelf voor basisvoorzieningen zoals riolering, schoon drinkwater en elektriciteit te zorgen. De rest moet spontaan ontstaan. Organisch hoor ik hier naast me, maar dat is inderdaad het beeld dat mensen dat zelf gaan invullen. Als we in gebieden om ons heen kijken naar gebieden die op zo'n organische wijze gegroeid zijn, dan is de dichtstbijzijnde het Gooi, dat natuurlijk door iedereen in Nederland als een heel hoogwaardig gebied wordt ervaren. Huizenprijzen spreken boekdelen, zou ik zeggen. Maar als we andere gebieden bekijken wat verder van ons af, waar er een hele lage regeldruk is, dan denk ik aan gebieden in België waar homogene gebieden zijn ontstaan met een vreselijk lage ruimtelijke en milieukwaliteit. Zo'n gebied willen we hier natuurlijk niet. Maar als we kijken naar de plannen van Almere, dan zijn er rooskleurige toekomstbeelden voor Oosterwold genoeg. Maar waarom zouden mensen hier wel spontaan willen investeren in kwaliteit? Waarom zou men hier wel vrijwillig verspreid door het gebied gaan wonen, ver bij bestaande infrastructuur vandaan? En hoe wordt voorkomen dat het gebied niet eenzijdige ontwikkelingen trekt, maar juist die heterogene invullingen krijgt die architect Winnie Maas voorziet? We moeten voorkomen, voorzitter, dat het loslaten van regels niet gewoon het uit je handen laten vallen wordt. We hebben nu, ik heb daar in een panoramaronde in mei en bij de laatste bij de opinieronde om gevraagd. We hebben nu inzicht nodig in wat voor soort van processen zich voordoen die bepalen wat voor kwaliteit het gebied uiteindelijk krijgt. We moeten denk ik ook als overheid ons realiseren waar we daar sturing op kunnen krijgen. Mevrouw Van Hoven refereerde daar ook al aan. Dat inzicht is heel belangrijk om nu niet gewoon een soort van stap in het duister te nemen, te hopen dat het goed komt, met als enige mogelijkheid een soort van noodrem over 3 jaar om het plan na een evaluatie de nek om te draaien. Dat gaat ons veel te ver. We zouden graag daar meer inzicht in willen hebben in hoe dat kan. Nou, dat inzicht hebben we dus, ondanks dat we er naar een paar keer naar gevraagd hebben, niet gekregen. Dat doet bij mijn fractie de indruk ontstaan dat dat inzicht niet bestaat. En dat zou wat ons betreft betekenen dat we vandaag niet kunnen beslissen over dit plan totdat we dat inzicht wel hebben. Maar wellicht dat de gedeputeerde op dit punt maar wat beter bij kan
Voorzitter.
Praten.
Interruptie van mevrouw Schotman. Gaat u aan.
Ik heb toch even een vraag aan D66. Het is mij volstrekt niet helder om welk inzicht u wat u nou bedoelt met inzicht. Welk meer inzicht wilt u nu hebben?
Rijsberman.
Het plan zoals het er nu ligt, dat bestaat vooral uit het loslaten van regels. Dus dat is het plan zoals het aan ons beschreven wordt. Wij hebben nu bij dit plan krijgen we niet een inzicht geboden in wat voor soort van processen zich voordoen op basis waarvan verschillende soorten van gebruikers naar het gebied komen. Stel nou dat het alleen maar de autosloperijen zijn die denken van, oh, dit is een gebied waar ik goed mijn activiteiten kan ontplooien. Dan wordt het een gebied wat wij niet willen hebben. Als er alleen maar laagwaardige vrijstaande huizen komen met mensen die de andere soort van overlastgevende activiteiten ontplooien, dan wordt het ook niet een gebied wat we graag zouden kunnen krijgen. We hebben bijvoorbeeld, als ik even denk aan een gebied wat nog een stuk strakker gereguleerd was, de Paradijsvogelweg, die daar vlakbij ligt. Als het hele gebied eruit ziet als de Paradijsvogelweg, dan lijkt het me wat overkill, want dan hebben we een gebied wat ongeveer net zo groot is als de huidige bebouwde kom van Almere, wat een heel eenvormige inrichting gekregen heeft. En wij zouden graag meer inzicht krijgen in wat voor soort van processen er nu zijn, en vooral hoe we mocht het zich een kant op ontwikkelen die wij ongewenst vinden als overheden, zowel Almere als Flevoland, zouden we willen weten hoe we daarop kunnen sturen, anders dan over 3 jaar gewoon het project de nek om te draaien. En ik zou graag van de gedeputeerde dat inzicht horen. En ja, de manier waarop wij op een wat zachtere manier kunnen sturen in de ontwikkeling dan alleen maar over 3 jaar onze instemming in het project terugtrekken, dat zou ik heel waardevol vinden. Daar wilde ik het voor nu bij laten. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar nog op reageren?
Ja, u mag nog wel even reageren.
Dus dat, volgens mij is hier toch een beetje sprake van blijven hangen in oude blauwdrukplanologie. En waar wij nog met steeds koersen op maakbare samenleving. Volgens mij willen we juist nu kiezen voor een andere rol. Geef iedereen, de gebruikers, de ruimte wat men wil. Tuurlijk moet je daar kaders voor stellen. En volgens mij hebben we hier ook een structuurvisie. Die geeft wel aan wat voor een visie we op dit gebied willen. Daar hebben meerdere gemeentes werken daaraan samen. En daarin geven we daar ook al een stukje vertrouwen neer, leggen we daar neer van dit is wat wij willen. En daarmee ook een stukje ruimte gelijktijdig aan de mensen die zich daar willen vestigen. In welke vorm?
Voorzitter, dat is nou precies wat ik bedoel. We laten hier een stukje blauwdruk denken los. Dat is heel goed, denk ik. Dat is het, past helemaal bij de visie zoals we daar als D66 tegenaan kijken. Maar als we nu kijken wat de inhoud van ons besluit is, niet alleen maar de mooie plaatjes van de architect, maar de inhoud van ons besluit, dan laten we alleen maar regels los. En we willen graag weten wat daarvoor in de plaats komt. En we willen graag weten wat er voor meer in de plaats komt dan alleen maar over 3 jaar onze toestemming voor dit project intrekken. Dat zou heel jammer zijn als we over 3 jaar alleen maar kunnen zeggen van, nou, experiment mislukt, we stoppen ermee. We willen graag meer inzicht hebben in hoe we kunnen zorgen dat dit niet zomaar een gebied wordt, maar een gebied met die hoge kwaliteit die in die mooie plaatjes van de gemeente Almere vervat zit.
Dank u wel, de heer Geersing, ChristenUnie.
Hij was niet een reactie op, maar wel voor een bijdrage. Dus oké, dank u. Ja, het meeste is eigenlijk wel gezegd, maar we willen toch nog even een paar zaken benadrukken. Er wordt inderdaad aangegeven dat de ontwikkeling van Oosterwolde een organische groei is, maar er zal altijd wel wat geregeld worden. Een kernpunt is dan ook van waar het in strijd is met het provinciaal omgevingsbeleid, er toch medewerking aan verleend kan worden. Nou, wat de ChristenUnie betreft zijn het dan ook de zaken dat de huidige functies en bouwpercelen, dat we daarvoor de provinciale kaders blijven hanteren, maar dat er een stuk verruiming komt op de stedelijke en landelijke functies. Dus in die zin kunnen wij instemmen met datgene wat voor ligt.
Dank u wel. Nog andere fracties? 50PLUS, de heer Boshuizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij gaan instemmen met dit voorstel, omdat het getuigt van een vermogen tot nadenken over de ontwikkeling die in ons gebied plaatsvindt. En de voordelen ervan zien wij ook heel duidelijk. We zien kansen op, zeg maar rustig, een soort synthese van natuur, de agrarische sector en wonen. En we zien bovendien het als een groot voordeel dat er een ingebouwde geleidelijkheid in dit voorstel zit. Het geeft alle partijen de tijd om door te kijken, vooruit te blikken naar de toekomst. En wij vinden het bovendien van belang dat dat in goed overleg kan plaatsvinden. Wel vinden wij dat het voor ons, vanuit onze verantwoordelijkheid als provincie, nodig is om wel de vinger aan de pols te houden. En daarom eigenlijk een beetje in aansluiting met de opmerking die de heer Rijsbergman maakt, zou het wat ons betreft goed zijn om jaarlijks in ieder geval bijvoorbeeld één panorama-sessie aan de ontwikkeling in het gebied te wijden, zodat we inderdaad precies kunnen volgen wat er gebeurt en ook kunnen ingrijpen op het moment dat zou blijken dat bijvoorbeeld in Almere het optimisme en de verbeeldingskracht te veel de vrije loop zou kunnen krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Heeft de gedeputeerde aanleiding gezien om hierop te reageren? Dat is het geval, begrijp ik, de heer Gijsberts.
Ja, ik heb de mooie berichten ervoor zitten.
Ja, ja. Ja, u heeft de kans om u nog even te profileren. Ik zou zeggen, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw vragen, maar ook voor de waardering aan uzelf dat u bereid bent los te laten. Maar dat is iets anders dan uit je handen te laten vallen. Dus laat ik dat op voorhand even zeggen. Ik kom zo op een paar specifieke punten terug, maar even in zijn algemeenheid. Ik denk dat ik daar ook een aantal zaken beantwoord die ook heel specifiek in de vraagstelling van D66 liggen en ook van de VVD. Wat doen we daar? Wat we daar doen is in hoofdzaak, en dat is de kern van wat wij aan u vragen. Dat is in het kader van het zogenaamde bundelingsbeleid. Dat je kijkt nu naar het stedelijk gebied. En mevrouw Van Hoof heeft dat eigenlijk ook zo gezegd en bedoeld. En volgens mij ook bij D66 heb je die vijf zaken, toetsen wij niet meer op. Dat betekent dat je gaat tot in de sfeer komt van een stedelijke bebouwing. Maar dan wel de manier waarop. Dus dat is het punt. Laten we dan alles los? Nee, zeker niet. Er zijn nog meer dan 25 of 30 punten waar sowieso ook in het provinciaal beleid op getoetst kan worden. Dat is ook een lijst die u, dacht ik, met de zienswijzers, want die is ook bijgevoegd, dacht ik. Dat is een lijst waar dit soort zaken in zitten, waar ook naar gekeken wordt. Hoe borgen we dat? Er komt overigens voor de goede orde, want anders is dat misverstand er. Er komt geen bestemmingsplan. Er is een structuurvisie. En dat betekent inderdaad, die is gebaseerd op kwaliteitskaarten. Als u hem niet gelezen heeft, die structuurvisie, moet u dat echt een keer doen. Zeker als, want ik heb het idee dat alle mensen die met applaus instemmen, dat ook gedaan hebben. Dat die zien, er is wel degelijk een kaderkaart van kwaliteit in dat. Hoe gaat dat nu in de praktijk? Want ik denk dat u daar met name naar vraagt. Op het moment dat we alles helemaal vasthechten in ouderwetse structuur, is het geen loslaten meer. Dan zijn we weer volstrekt ouderwets bezig met blauwdrukken.
Interruptie van de heer Bouwkamp.
Voorzitter, niet iedereen die ermee instemt heeft hem gelezen. Ook mensen die wat minder enthousiast zijn, hebben hem ook gelezen.
Ja, hoe weet ik dat sowieso, dat je alles leest wat met Almere te maken heeft. Dus dat is hartstikke goed. Met betrekking tot wat we dus doen in het proces. Er zijn een aantal partijen bij betrokken. De gemeente Almere en de gemeente Zeewolde zijn de sleutelspelers. Voor uw beeld, alles wat aan de linkerkant van de A27 ligt, komende vanaf Hilversum, is Almere. Alles wat aan de rechterkant ligt, is Zeewolde. Dus die werken samen in een samenwerkingsverband. Dat wordt opgezet. In de ontwikkeling begint het in principe, dat is afgesproken, in een bestuurlijk overleg, waarin zitten de RVOB, de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland. Die zitten daar met elkaar in om te kijken hoe gaat dit nu. Dus wij zitten op dat niveau aan het stuur. Namens de provincie doen we dat. Betekent ook dat daaromheen wordt georganiseerd een projectteam. die dus projecten die binnenkomen, kom ik zo op terug, gaan beoordelen. Dat is een borging. Daar zit ook ambtelijk de provincie Flevoland in. Om te kijken in die punten A die we loslaten, hoef je niet naar te kijken. Maar B, waar je wel naar moet kijken, die zitten in die range van 25 tot 30 punten. Waar moet je dan naar kijken? En dat is een eerste marginale toetsing. Wat nu het meest spannende is, en dat heeft met loslaten te maken, wat van vragen komen er nu? Het is een gebied, en dan kijk ik ook even naar meneer Boutkan, om uw enthousiasme enigszins te verhogen. Dit is namelijk een stedelijk gebied wat een andere invulling krijgt, waar mensen iets mogen en kunnen wat ergens anders niet kan in het proces van Almere. Dat is bijvoorbeeld combinatie met groeperingen van woningen met een groene opgave. Dat kan zijn stadslandbouw, dat kan agrarisch zijn, dat kan in allerlei vormen kan dat gebeuren, kan met zorg zijn. Het spannende is nu, welke vragen komen er uit de markt? En wil je dus ruimte creëren, en de meeste van u hebben dat ook eigenlijk aangegeven, doordat de structuurvisie, gekoppeld aan dus de planontwikkeling, of het ontwerp wat Winnie Maas gemaakt heeft, zitten daar ook fantastische mogelijkheden in voor mensen die wat willen. En dat is nou het spannende de komende tijd. Hoeveel zouden dat er zijn en in welk tempo gaat het? Dat het tempo, meneer Boutkan, natuurlijk lager ligt als mensen dus 5, 6, 7 jaar geleden hadden kunnen bedenken. Dat is zo, maar dat betekent niet dat het concept losgelaten hoeft te worden. Men begint in eerste aanzet aan de Almeerse kant. De gronden overigens al, want u praat over het risico. De gronden zijn voor een deeltje in bezit van de gemeente Almere, zijn verder in bezit van de RVOB. Dus dat is eigenlijk de oude dienst domeinen, voor uw goedvinden. En die hebben dus de gronden in bezit. En u heeft inmiddels, zeker u heeft het gelezen, het raam, of het uitvoeringsakkoord, daar staan de bedragen in voor de gronden die overgedragen worden. Dat zijn gronden op die locatie. Dus als die verkocht worden, worden die ingezet. Dat is geen risico voor de gemeente Almere, geen risico voor de provincie. En in relatie tot de andere kant zijn heel veel gronden in bezit van vastgoedontwikkelaars, waar de boeren met allerlei vreugde nog aardappels en tarwe en bieten verbouwen. Dus in die zin, en die weten dat het ooit gaat gebeuren. Nou, en de tijd is daarvoor. Het is een interruptie, voorzitter. Ik mag geloof ik niet. Nee, ik wel.
Wil je uw hand graag iets hoger opsteken?
Nou, dat had ik al een poosje.
Oké. Meneer Boutkan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Die risico's waar wij op duiden, dat zijn dus zeg maar niet alleen die risico's, maar ook de precedentwerking die vanuit dit plan uitgaat. Dat zijn ook risico's. En naar ons bescheiden mening schat u die laag in.
Gedeputeerde heeft het woord.
Ja. Wat is de precedentwerking? Het gaat erom dat je mensen dus iets uitdagends voorlegt wat kan in Almere. Het blijkt dat in het West-Nederland het stedelijke concept aantrekkelijk is, heeft zijn tijd nodig. Die tijd is er dus ook. Dan kom ik gelijk op die 3 jaar. Dan mevrouw Van Hoofd, waarom hebben we 3 jaar gesteld? Er is over nagedacht. Omdat je zegt van het zal, en dat sluit aan bij meneer Pels, het zal niet zo vreselijk hard lopen in het begin. Dus dat betekent, je moet ook een aantal dingen de kans geven. Zo'n toetsingsteam, ambtelijk en bestuurlijk, kijkt welke vragen komen daar binnen. Dan worden die kaders gesteld, dan wordt inderdaad gekeken. Met ook voor het provinciale beleid, want daar gaan wij over met elkaar. Zitten daar dingen bij die we aan u voor moeten leggen, gaan we dat doen. Maar daar wordt in eerste instantie op getoetst. Op het moment dat wij inderdaad in staat zijn om 3 jaar verder, dus dat is in het begin van de volgende statenperiode. En als u wilt dat u voordat u eventueel zou moeten vertrekken, want dat geldt voor mijzelf ook, dan kan ik me voorstellen dat we toch nog een keer in eind 2014, 2015, dat uitvoerig, want dan zitten we nog niet op die termijn, uitvoerig kijken, hoe doen we dat nou? En dat sluit een beetje aan op meneer Boshuizen, om u jaarlijks, maar ik weet helemaal niet of daar dan ruimte voor is in onze drukke agendas van de Griffie, om u te vertellen van dit is nou de status, want het is wel iets heel bijzonders wat we aan het doen zijn. Alle ogen zijn erop gericht en dat moet goed kunnen gaan als er enthousiaste vragen komen. Dus ik ben bereid om ook met u te delen wat daar de plussen en minnen van zijn die langskomen. Dat is op zich geen probleem om dat met u te doen. Dan kijk ik naar...
Voorzitter.
Ja? We hebben van de heer Boshuizen.
Meen ik bijna vastgesteld dat we kunnen werken aan een lange termijn agenda. Dat kan mooi op.
Dat is daar sowieso, want dit is een hele lange termijn. Maar dat geldt voor het hele raamovereenkomst. Dit is een onderdeel daarvan trouwens. En dat is het leuke dat je ook eens een keer moet hebben met elkaar, ook in dit huis, om die zeer lange termijn agenda uit te zetten. Want daar heeft u later plezier aan als u in Almere gaat kijken, dat u daar ooit nog een bijdrage geleverd heeft. Want zover gaat het mij wel in elk geval. Ik kijk naar de specifieke vraag. Ik kijk toch even naar D66. Het is, wat komt er dan? Is het heterogeen? Hè? Wat van? Wij weten het niet. Dat is gewoon een eerlijk antwoord. Want dan ga je dus blauwdrukken maken, dit mag wel, dat mag niet. Gemeentes zijn samen aan het kijken, moet ik wel of niet de welstand loslaten? Het is sowieso, dat is ook een spannend onderwerp. De milieu beoordeelt. De MER, die overigens wordt die vernieuwd geloof ik, dus er komen nieuwe lieden op af. Maar die zijn al geweest, gaan meekijken, wat betekent dit nou? En het is een kanskaart om eens te kijken, hoe loopt dit nu? Dat is ook de reden van die 3 jaar. En als het nodig is, dan krijgt u terugkoppeling tussentijds, dat zeg ik u gewoon toe. Maar er zit een voldoende bewaking op, om in de kaders van alle punten waar de provincie nog wel over gaat, als je dit loslaat, die 5 punten, om de zaak te kunnen bewaken. Maar het mag niet zo zijn dat je gaat bewaken dat dat iemand die wat wil, dat kunt u zelf zijn eventueel, hè, dat is op anderen, om te zeggen, ja, nou heb ik er helemaal geen zin meer in, want dan zijn alle ouderwetse belemmeringen liggen daar weer. Op een belangrijk iets, riolering, water, wordt natuurlijk ook daar met waterschap, die spelen daar ook een rol in. We zitten allemaal op dezelfde lijn om dit met elkaar te gaan proberen. En het zou doodzonde zijn als we met 3 jaar de stekker eruit moeten trekken, want dat zou ook geen recht doen aan de eerste initiatieven die wellicht al hun plaatsje gevonden hebben. Dus het is een spannend onderwerp, dat ontken ik niet. Maar het is een uitdaging die gewoon als met partijen gezamenlijk goed af zal gaan lopen, ben ik van overtuigd.
Interruptie van de heer Rijsberman.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met deze schets van het proces die de gedeputeerde ons geeft. En met de toezegging om met een regelmatige terugkoppeling over hoe het gaat te komen. Ik weet nog niet hoe wij erop reageren als we de eerste terugkoppelingen zien, maar voor nu klinkt het als de manier om daarmee te starten in ieder geval.
Dank u wel. Ik loop daarmee de tweede termijn. Dus ik geef andere fracties voor zover gewenst nog de gelegenheid. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. Wie van u stemt voor dit voorstel? Fractie 50+, D66, SP, fractie SGP, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en de VVD. Wie van u stemt tegen? Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 stemmen van de PVV. Daarmee is het voorstel aangenomen.
Je stemde tegen?
Nee, daar gaat de voorzitter over, meneer Gijsberts. Nee. Ik had geleerd van de heer Kok dat in je haakrabben niet betekent dat je... Wij gaan verder met agenda punt 9. Agenda punt 9 betreft motie 11 van de begrotingsbehandeling betreffende de kostendekkingsgraad openbaar vervoer. In de begrotingsbehandeling is het debat al gevoerd, dus dat hoeven we niet over te doen. Ik verzoek u alleen gebruik te maken van de stemverklaring als u van plan bent anders te stemmen dan u in die vergadering hebt gedaan. Zodat dat iedereen duidelijk is waarom dat anders gaat. En dan gaan we daarna gelijk over tot stemming. Dus ik doe alleen nog een mogelijkheid tot stemverklaring. De heer Rijsberman.
Dank u wel, voorzitter. Soms heb je in de hectiek van een dag met algemene beschouwingen niet al die tijd die je zou willen hebben voor het rijpe beraad dat soms nodig is om na te denken over zo'n motie. Er nog eens op reflecteren op deze motie en nadenken over wat die eigenlijk betekent en wat erin staat, leidt er bij ons op dit moment toe dat we deze motie nu niet zullen steunen.
Dank u wel. De heer Simonsen, SGP.
Voorzitter, ik was precies tot de omgekeerde conclusie gekomen. Wij keken eerst vanuit de verantwoordelijkheid van de OV, van het OV-bedrijf. En we zien hier toch wel eigenlijk een kans in voor de provincie. En vanuit die optiek wil ik hem steunen.
Dank u wel. Nog andere fracties? Tot inzicht gekomen de heer Pels, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, bij stemverklaring. We hebben de vorige keer de motie gesteund, zullen we nu ook doen. Maar we zien hem ook wel als ondersteuning van het collegebeleid, omdat je altijd streeft naar een maximale kostendekkingsgraad. Dus we zien hem als aanmoediging daarvan. Dus wij zullen de motie steunen.
Dank u wel. Nog andere fracties? In ieder geval, wie van u stemt voor deze motie? Dat is de fractie van 50+, dat is de fractie van de SP, fractie SGP, CDA en de Partij van de Arbeid. Houdt uw handen even omhoog en ik ga even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wie van u stemt tegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daarmee is die verworpen. Ik ga over naar agendapunt 10. Dat betreft de motie van de VVD die toegevoegd is. Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende de jeugdwet. Mag ik de indiener vragen de motie?
Voorzitter. Voorzitter.
Ja, graag.
Voorzitter.
De heer Siepel.
Het spijt me dat ik u nog een keer moet lastigvallen, maar bij mij, hoeveel leden van de Staten zijn er op dit moment aanwezig?
34 hoor ik de griffier zeggen.
En u telde 13 stemmen tegen en 20 stemmen voor.
Ik denk dat het 14 tegen is, maar laten we even de hand opsteken wie tegen gestemd heeft, dan zal ik dat nog een keer controleren. 1, 2, 3, 1, tegen gestemd, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tegen, dus dat is 14 voor. Ja, ik heb u meegeteld. 14
om 20.
14 om 20, geeft de griffier mij ook aan.
Ja, u rondde de eerste stemming met de voorstemmers af met 13. Dat is dus niet juist.
Nee, 50 plus had ik toen niet inbegrepen. Dus het klopt. Nee, daar wijst de griffier mij op. Ja, die zie ik wel zitten, maar ik zag hem niet zitten.
Nee, ik heb hem scherp.
Wij gaan nu verder met de indiening van de motie jeugdwet van de VVD. Gaat u gaan, mevrouw Meursen.
Dank u wel, voorzitter. De VVD dient vanavond een motie in vreemd aan de orde van de dag, met een oproep aan de Eerste Kamer tot het toepassen van het overgangsbeleid vanuit het Rijk voor de transitie jeugdzorg. Deze motie is statenbreed ondertekend, behalve twee fracties die niet aanwezig waren. En wilt u dat ik de hele motie voorlees, voorzitter?
Dictum graag.
Oké. Overwegende dat. Er wordt in het wetsvoorstel van uitgegaan dat na aanname van de jeugdwet meteen tot uitvoering gekomen kan worden. Anticipatie op de nieuwe situatie door invoering van de jeugdwet is nauwelijks mogelijk, omdat het nog steeds onduidelijk blijft wat de financiële middelen zullen zijn die vanuit het Rijk worden meegegeven met deze wet. De Eerste Kamer nu over dit voorstel debatteert, of gaat bestuderen en dan debatteren, dat als de budgetten duidelijk zijn, dan pas kan de echte uitvoering ter hand genomen worden. En als laatste, de transitiecommissie Geluk heeft zelf een termijn van 3 weken geadviseerd waarbinnen de budgetten duidelijk dienen te zijn. Hierbij spreken we uit dat voor een zorgvuldige uitvoering van de transitie jeugdzorg het noodzakelijk is dat de budgetten binnen 3 weken, oftewel uiterlijk 1 januari 2014, bekend zijn. En we verzoeken dit signaal door GS onder de aandacht te brengen bij de Eerste en de Tweede Kamer. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb gezien dat de motie ondertekend is door alle fracties die nu aanwezig zijn. Dus ik vermoed dat u daar niet zoveel aan toe te voegen heeft. Heeft de gedeputeerde nog behoefte om erop te reageren?
Voorzitter, wij zien het als een nadrukkelijke ondersteuning van het beleid. Suggestie zou kunnen zijn om ook het kabinet de motie te doen toekomen, want die hebben daar ook een absolute rol in. Maar voor de rest zal ik hem met veel plezier en voortvarendheid oppakken.
Ik neem aan dat de indiener daar geen bezwaar tegen heeft om hem ook aan het kabinet te sturen.
Meneer voorzitter, dank u wel dat we dat gaan doen. Lijkt me een prima ondersteuning.
Voorzitter, mag ik 1 vraag stellen?
De heer Bosma.
Het kabinet heeft misschien wel een rol, maar het is al door de Tweede Kamer heen. Dus op zich vraag ik me even af of we dan daar niet te laat voor zijn.
Dat moeten ze daar dan maar beoordelen. Ja. De heer Witteman wil daar nog iets over zeggen.
Want de motie roept op om op korte termijn duidelijkheid over de budgetverdeling te geven. En dat is iets wat al voor de wet uitgaat en daar moet het kabinet met name een rol spelen.
Dat is correct. Mag ik zien wie van u voor deze motie stemt? Ik constateer inderdaad dat alle aanwezige fracties zijn. Daarmee is de motie aangenomen met algemene stemmen. Daarmee hebben wij de agenda afgehandeld. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng en wens u wel thuis. Tot de volgende vergadering.